Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant F.W. van der Ree. Het gedeelte wat we vanmorgen lezen is uit het Nieuwe Testament, Lucas 7, daarvan de versen 1 tot en met 10. En het thema is het geloof van de hoofdman. Mededeling namens de kerkenraad. De collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de Theologische Universiteit. En bij de uitgang is die voor huisvesting Pniel. En ook hebt u gelegenheid om bij de collectezakken bij de deur uw gave te doen. Misschien goed om te weten dat morgenavond zal er een stemmingsvergadering zijn voor nieuwe leden voor de kerkenraad. En we vragen of u dat ook in uw gebed mee wil nemen. We zingen nu met elkaar de schoolpsalm, psalm 62, daarvan vers 1 en 5. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees tezaam verheugd. Wij mogen blijdschap voor de Heer en om de Heer uitzingen met Psalm 47. We zingen het eerste en het vierde vers. Vanaf zijn troon regeert de Heere over heel de wereld, ook over het heidendom, zo zongen we. En dat doet hij door zijn rijksgeboden, geboden van zijn koninkrijk. En dat zijn ook de 10 geboden die aan Israël werden gegeven, opdat zij de Heere zouden erkennen als hun God en koning. En we willen, nadat wij die 10 geboden hebben gehoord en gelezen, met elkaar antwoorden met Psalm 106, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Peter, laten wij danken en bidden. Wij willen in onze voorbeden denken aan broeder Tamminga op de berg 1A in Leersum. Hij herstelt in het ziekenhuis van de ontsteking aan de heup en zal daarnaast ook onderzoeken ondergaan vanwege maag-darmproblemen. Wij denken in onze voorbeden aan zuster Doreen Bosma-Rauwbos van de Schelde 16. Zij is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. In verband met zwangerschap heeft ze veel last van misselijkheid. We dragen aan de Heere op de kandidering voor ambtsdragers die morgenavond door de kerkenraad zal worden gedaan. En in onze dankzegging denken we aan broeder Jan Budding van de Cuneraweg 421. Hij is geopereerd vanwege uitzaaiing van kanker naar de lever. En die ingreep is voorspoedig verlopen en hij mocht al de dag erna weer naar huis. We danken ook samen met dominee van Zorgen van het Prins Willem-Alexanderpark 271... dat hij op 17 januari 55 jaar in het ambt van predikant mocht staan. We willen in onze dankzegging ook danken voor Sil Maljaars, die afgelopen maandag in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een geperforeerde blinde darmontsteking. Hij is met spoed geopereerd en hij mocht donderdag weer thuiskomen. Laten wij danken en bidden. Heere trouwe Vader in de hemel, wij komen op de morgen van deze dag voor uw troon met onze gebeden. Heere, wat is het een geweldig voorrecht dat we als gemeente zijn samengekomen, dat we naar de kerk konden gaan of dat we ook thuis de gelegenheid hebben gevonden om de dienst aan te zetten en mee te beleven. En Heere, nu zijn we hier in de kerk, of de kerk is bij ons in huis gekomen. En samen komen we bij u. Want Heere, dat is toch immers wat kerkgang betekent. Dat we bij u, Heere Jezus, worden uitgenodigd. Om in de samenkomst van de gemeente uw woord te horen. Uw woord dat ons tot bekering en tot geloof wil wekken, dat ons vertrouwen op u ook wil versterken, dat ons verwachting geeft. Heere, wat een geweldig voorrecht om zo samen te mogen komen. We danken u ervoor en bidden u ook of u dan in deze dienst zelf aanwezig wil zijn met uw Heilige Geest. Heere, als uw woord wordt verkondigd, dan keert het nooit leeg terug. Dan doet het altijd iets. En Heere, laat het zo mogen zijn dat het vanmorgen bekering bewerkt. Omkeer tot u als wij voor eigen rekening leven. Heere, breng ons dan aan uw voeten. En wanneer we u mogen dienen en lief hebben, Heer Jezus, laat dan het zo mogen zijn dat de verkondiging van uw woord in ons hart bewerkt dat we ons al meer aan u toevertrouwen. En dat we ook al meer zullen leven tot uw eer. Heere, u kent ons allen vanmorgen. U weet van datgene wat in ons omgaat. De gedachten die we hebben, de gevoelens, al datgene wat ons ook bezig kan houden, wat we hebben meegenomen uit de achterliggende week of waar we al mee druk zijn, in ons hoofd, in ons hart, met het oog op de komende week. Maar Heere, vanmorgen en vandaag wilt u uw gemeente eerst stilzetten. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Heere, geef dat dat de houding mag zijn waarmee we vanmorgen hier zitten. Voor jongeren, voor ouderen, kinderen, wie ook maar. En Heere, dan wacht alles op uw zegen. Wilt u dan ook helpen uw dienaar, als hij geroepen wordt uw woord te verkondigen, wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest. En wilt u onze harten openstellen om uw woord ook te ontvangen en daardoor gebouwd, gevoed te mogen worden in het allerheiligst geloof. Heere, we bidden u voor degenen die vanmorgen ook een taak hebben in deze dienst. De organist, de koster, degene die de leiding geven aan de oppas, de parel. Heere, wilt u ook hen uw zegen daarbij geven? Weest u ook met de kinderen in de gemeente, in de oppas? Heere, we bidden u voor hen. Wilt u hen laten opgroeien en geeft dat ouderen ook voorbeelden mogen zijn van een levenswandel vol van vrucht. Vruchten van geloof en vruchten van bekering. En dat we zo onze jongeren en kinderen ook voor mogen gaan in het dienen van u. Geeft u daarin ook in het bijzonder alles wat nodig is aan ouders en aan verzorgers. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan degene die ook moeite en zorg met zich meedragen. Heere, wij bidden u voor broeder Tamminga. Wilt u hem nabij zijn in het ziekenhuis als hij daar herstelt? En als er ook onderzoeken worden gedaan? Heere, wilt u zich over hem ontfermen en over zijn vrouw en ook allen om hen heen kracht geven? Geef, Heere, dat hij in deze omstandigheden alles van u mag verwachten. Heere, wij bidden u voor zuster Dorien Bosma, nu ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, weest u haar nabij. Wilt u haar en ook het nieuwe leven dat u geschapen hebt? Heere, wilt u dat beschermen? Wilt u haar bewaren? En geef dat ze hiervan ook herstellen mag en weer nieuwe krachten mag opdoen. En dat ze ook spoedig weer huiswaarts kan keren. Heere, wij dragen aan u op onze broeder Jan Budding, die geopereerd werd vanwege de uitzaaiing die gevonden was naar de lever. Wij danken u, Heere, voor het goede verloop van die operatie en wees u hem ook nabij als hij weer thuis is en geef dat hij in zijn omstandigheden het oog op u geslagen mag hebben om van u alles te verwachten. Heere, dat bidden we ook voor dominee Van Zorgen. We danken u dat hij mocht gedenken 55 jaar geleden in het ambt van predikant bevestigd te zijn. Heere, wat heeft u hem persoonlijk veel gegeven? Wat heeft hij veel van u ontvangen, wat hij dan vervolgens ook weer mocht doorgeven aan de gemeenten die hij mocht dienen? En we danken u, Heere, voor de dienst die u hem heeft toevertrouwd. En geef dat het ook vruchten mag blijven dragen tot eer van uw naam. En zegent u hem, ook nu hij alleen is komen te staan. Weest u hem nabij, ook in de avond van het leven. Heer, wij willen u bidden voor Sil Maljaars. We danken u dat hij terugkeerde uit het ziekenhuis. Heer, wat een spanning was dat. Dat hij zo snel geopereerd moest worden, omdat het niet goed was. Heer, wij danken u dat hij er doorheen is gekomen en dat hij nu weer thuis verder mag herstellen. Weest u hem nabij samen met zijn ouders en het gezin. Heer, we bidden u of u uw zegen ook aan hem wil geven. Heer, wij bidden u voor de kerkenraad. Wilt u ouderlingen en diakenen zegen in hun ambt, dat ze in de gemeente mogen uitoefenen en dat u hen hebt opgelegd. De roeping waarmee u hen hebt geroepen. En Heere, wanneer morgenavond de kerkraadsvergadering zal zijn, waarin de kerkraad ook tot kandidering zal overgaan, Heere, wilt u dan alles leiden naar de wil van uw Heilige Geest? Heere, wilt u geven dat er broeders zullen worden gekandideerd, waaruit we als gemeente dan ook kunnen kiezen om ook de plaatsen die vakant zullen komen weer op te vullen. En Heere, wilt u daarin ook de roepstem laten uitgaan in de gemeente, opdat de gemeente mag worden geleid en gewijd door broeders die vol zijn van u en van uw Heilige Geest en die ook in het ambtswerk alles van u verwachten. Heere, wilt u ons zo uw zegen geven in deze dienst en vergeeft u genadig ook al onze zonden, Heere, want als wij tot u bidden en komen voor uw troon, dan komen wij daar ook als zondaar. Ook in de achter ons liggende week hebben wij in vele dingen niet uw wil gedaan. En zijn we tekortgeschoten, hebben we onze schuld vergroot. Heere, wilt u het ons genadig vergeven? En zie ons dan aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor omwille van hem onze gebeden en aanvaard omwille van hem onze dank. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, stel je eens voor. Je bent fijn aan het spelen op je kamer. Met je Lego of je hebt een heel mooi boek en je ligt lekker op de dekens van je bed en je bent helemaal in je boek verdiept. En dan opeens komt je broer, je zus, je kamer binnen en die roept je. Kom eens, kom eens. Wat doe je dan? Spring je dan meteen overeind en ga je meteen mee? Ik denk dat het meestal anders gaat. Hoezo? Hoezo moet ik komen? Vraag je. Wat is er aan de hand? Nou, ik wil je wat laten zien. Ja, wat dan? En je broer of je zus die moet eerst uitleggen waarom die je geroepen heeft. En misschien dat je dan een keertje zegt, nou ja, dan kom ik wel even kijken. Maar als je broer zegt, nou ja, ik heb iets moois gemaakt. Nou, dan duurt het misschien nog wel even en dan zeg je, nou ja, kom straks wel hoor. Ik ben nou zo verdiept in mijn boek, mijn boek is zo leuk. Of ik moet eerst even dit afmaken van de Lego. Dan kom je niet meteen. Maar stel nou dat je broer je kamer binnenkomt en die zegt, kom eens. En jij vraagt, waarom moet ik komen? Maar dat je broer dan zegt, ja, dat moet van papa. Of dat moet van mama. Die wil dat je meteen beneden komt. Zou je dan komen? Ik denk dat de kans dan wel wat groter is. Dat je dan inderdaad je Lego neerlegt en je boek dichtklapt. Want als je vader je moeder roept, ja, dan is het vast belangrijk dat je komt. Hoe komt het dat als je broer namens je vader of je moeder roept, kom eens, dat je dan sneller luistert dan wanneer die dat alleen maar namens zichzelf doet? Nou jongens en meisjes, dat heeft te maken met iets wat we noemen gezag of autoriteit, met een moeilijk woord. Je vader en je moeder hebben gezag. Als zij iets zeggen, dan weet je, dan is het belangrijk, dan moet ik gehoorzamen. En misschien dat je het dan ook nog niet altijd doet. Maar toch, je broer of je zus, als die zeggen dat je iets moet doen, nou ja, dan ga je eerst nog eens erover nadenken of je het wel wil. Net zoals op school, als de meester of de juf iets zegt, als die zegt allemaal stil worden, dan wordt de klas ook wel stil. Maar als je vriendje het zegt, allemaal stil worden, nou dan praat iedereen gewoon door. De meester of de juf heeft gezag. Nou, we gaan in de Bijbel lezen over iemand die ook gezag heeft. Het is een Romeinse soldaat. Hij heeft gezag over wel 100 andere soldaten. Een centurio noem je zo iemand. Maar boven hem staan ook weer andere generaals. Daar moet hij weer naar luisteren. En deze centurio gelooft in de Heer Jezus. Dat blijkt uit wat hij zegt. Want hij weet, de Heer Jezus is de Allerhoogste Koning. Die heeft gezag over mij en niet alleen over hem. Hij gelooft dat de Heer Jezus in het Koninkrijk van God gezag heeft, zelfs over de machten van ziekte en dood. Nou, daarover gaan we lezen. En het is belangrijk dat wij ook, jongens en meisjes, dat gezag van de Heer Jezus erkennen, dat we dus ook luisteren naar wat de Heere God en de Heere Jezus zegt en wat Hij van ons vraagt, zoals we dat ook doen als je vader of je moeder of de meester of de juf op school iets tegen je zegt. We gaan lezen Lucas 7, vers 1 tot en met 10 en daarna zingen we uit Psalm 107, vers 10 en vers 11. Lucas 7 vanaf vers 1. En nadat hij, de Heer Jezus, al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. En toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe, en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat. En tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden ze de zieke slaaf gezond. Gemeente, wij mogen straks antwoorden met Psalm 27, daarvan het zevende vers. Psalm 27, vers 7, na de preek. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen. En ik lees met u nog de eerste woorden uit vers 9. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. Het thema voor de preek is het geloof van de hoofdman. Drietal gedachten, wat de mensen over hem zeggen, wat hij over zichzelf zegt en wat Jezus over hem zegt. Gemeente van Christus, is het u ook opgevallen? Dat zinnetje wat ik net ook nog las. Het zinnetje waar ik afgelopen week, toen ik met dit gedeelte bezig was, bij bleef haken. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. Dat Jezus zich over je verwondert. Het woord verwonderen komt heel wat keren voor in de evangelie. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want die evangelieën zijn vol met wonderen. De wondertekenen die Jezus doet, de lammen die kunnen weer lopen, de blinden kunnen zien, de doven horen, boze geesten worden uitgedreven. En je leest heel wat keren dan ook dat mensen zich verwonderen daarover. En ze verwonderen zich over de woorden die Jezus spreekt. En dat begint al helemaal in het begin in het Lucas-evangelie. Dan zijn het de herders die nadat ze op kraambezoek zijn geweest in de stal van Bethlehem, het dorpje ingaan en ze vertellen alles wat van dat kind gezegd is. En dan staat er dat de inwoners van Bethlehem zich verwonderen. En Jozef en Maria, als ze met Jezus de tempel binnenkomen en Simeon daar die bijzondere profetie over dat kind uitspreekt, dan staat er dat ze zich verwonderen daarover. En de discipelen verwonderen zich. De menigte verwondert zich keer op keer. Ja, zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden. Bij hen heeft het soms de klank van ergernis. Als Jezus bijvoorbeeld zonder zijn handen te wassen aan tafel gaat en gaat eten en ze hem erop aanspreken. De veronachtzaming van de wet. Ze verwonderen zich erover. Maar gemeente, je leest maar twee keer in de evangelie dat Jezus zich verwondert. En dat dat zo weinig is, dat kunnen we wel begrijpen, want we hebben in hem immers te doen met de Zoon van God. De Zoon van de Almachtige, de Alwetende. Die zelf ook almachtig en alwetend is. En toch, gemeente, er zijn twee momenten waarop Jezus zich verwondert. En dat moet je dan dus niet lezen alsof er zich iets voordoet. Ja, wat hij nooit had kunnen denken. En dat hij er op die manier versteld van staat. Nee, het is meer dat hij zich verwondert over mensen. Hij verwondert zich over zondaren. Die niet in hem geloven of die juist wel in hem geloven. Want de ene keer dat Jezus zich verwondert is in Markus 6. En daar verwondert hij zich over ongeloof. Het ongeloof van zijn dorpsgenoten in Nazareth, waar hij altijd was opgegroeid. En dat zij niet in hem geloven. Dat ze hem afwijzen. Hoe kan het dat je dat doet als Jezus nou zo lang al zo dicht bij je is geweest als de Messias? Als ik het even naar vandaag vertaal, als je nou al zoveel preken hebt gehoord, al zo vaak naar de kerk bent geweest en je hebt al zo vaak nagedacht en het is je verkondigd de liefde van de Heere God in de Heer Jezus Christus en dat je dan toch zegt, ik hoef hem niet. Daar verwondert hij zich over. Zo kan hij zich over je verwonderen. Dat wil er bij hem niet in, dat je dat zou zeggen. Maar de andere keer, gemeente, dat Jezus zich verwondert is hier in Lucas 7. En nu verwondert hij zich niet over ongeloof, maar over geloof. Het geloof van die hoofdman. En dan vooral ook hoe groot dat geloof is. Maar is het niet dan, maar wat is het dan, gemeente, dat Jezus zo verwonderlijk vindt? Wat is dat dan voor een geloof? Het verrast Jezus dat deze hoofdman zo op hem vertrouwt. Hij heeft een groot geloof. Wat is dat? Nou ja, je zou kunnen denken dat heeft waarschijnlijk te maken met wat die oudsten, die Joodse oudsten tegen Jezus zeggen. Want wat is er aan de hand? Jezus heeft de hele dag onderwijs gegeven bij het meer van Galilea. U kunt daarover lezen in Lucas 6... Lucas 7 zit er ook aan gekoppeld, hè? Vers 1, nadat hij al zijn woorden beëindigd had. Dus daar is een overloop. Jezus heeft onderwijs gegeven. De bergreden, zoals Lucas die in hoofdstuk 6 weergeeft. En dan komt hij daarna Capernaum binnen. En van heinde en ver zijn mensen naar hem toegekomen. Lucas vertelt dat ze zelfs uit het buitenland komen. Uit de streken van Tyrus en Sidon. Want Jezus doet wondertekenen. En hij geneest velen. En ze willen komen om ook naar hem te luisteren, om zijn woord te horen. Want er is zoveel bij Jezus waarover je je kunt verwonderen. En dan besluit Jezus om Capernaum binnen te gaan. En dat komt die hoofdman ter oren. Wat is dat voor iemand? Nou ja, we weten niet zoveel over hem. Eigenlijk alleen dat die hoofdman over 100 is. Dus een centurio, dat was een rang in het Romeinse leger. Dan had je tientallen soldaten onder je. Hoefden er niet altijd precies 100 te zijn. Niettemin, hij geeft leiding aan een grote groep Romeinse soldaten. En hij heeft dus promotie gemaakt, want alleen op die manier kon je op zo'n post komen, als je promotie had gemaakt. Dat was een beloning voor geleverde diensten. Als je overwinningen had behaald, als je had laten zien dat je leiding kon geven, als je had laten zien dat je moed had getoond. Hij heeft dus gevechtservaring. En gemeente, dan verwacht je iemand te treffen, ja, zullen we zeggen, van de harde soort. Stond het Romeinse leger ook onbekend om hun hardheid, hun getraindheid. Niet voor niets dat in de profetieën van Daniël, u herinnert zich dat misschien nog, hebben we niet zo lang geleden over gehoord, dat het Romeinse Rijk het Rijk van IJzer is. IJzer, dat is niet mooi, dat is hard en koud, dat is vooral functioneel. Nou, zo verwacht je ook van die centurio dat hij op die manier wel leiding zal geven aan zijn soldaten. Ze zijn daar waarschijnlijk in Capernaum gelegerd omdat die centurio daar is aangesteld om de grens te bewaken. Capernaum is een grensplaats tegen Syrië aan. En heeft dus maar één taak, het moet daar rustig blijven en rustig zijn aan de grens. En het enige is wat zo'n centurio dan moet doen, ja, dat je je manschap ook wat tevreden moet houden, want als er verder geen oproer is, dan heb je eigenlijk niet zoveel te doen als Romeinse soldaat, dan slaat soms de verveling toe en er zijn verhalen bekend dat in zo'n stadje, zo'n dorpje, zo'n groep soldaten dan ook allerlei overlast kon veroorzaken, dat ze vrouwen lastig vielen, dat ze nogal eens roofden en zo. En soms liet een centurio dat ook wel een tijdje even gaan, want ja, die manschappen hadden ook hun verzetje nodig. Maar gemeente, deze hoofdman is kennelijk anders. Je zou een ruwe bonk verwachten, een vechtjas. Maar nee, deze hoofdman toont vooral heel veel menselijkheid. Zijn hart is niet afgestompt. Hij is niet hard van binnen, zakelijk en koel. Er stroomt bloed door zijn aders. Hij is warmbloedig, warmhartig, barmhartig. En dan blijkt er twee dingen. Ten eerste, dat hij zo begaan is met zijn slaaf die ziek is. Matthäus die vertelt dat, als hij deze geschiedenis beschrijft, dat die slaaf verlamd is en hevige pijnen leidt. En de arts Lucas, die zal waarschijnlijk wel geweten hebben wat voor ziektebeeld erbij hoort. Want die schrijft, die slaaf ligt op sterven. Menselijk gesproken is er niets meer aan te doen. En de hoofdman, hij lijdt met zijn slaaf mee. Ja, hij is dan zijn slaaf. Er waren in die tijd heel wat eigenaren van slaven die hun slaven slecht behandelden. Echt als slaaf. Maar deze hoofdman niet. Zijn slaaf gaat hem ter harte. Er is voor hem geen slaaf, geen dienaar. Hij is voor hem geen slaaf, geen dienaar in de eerste plaats. Nee, hij is een medemens. Iemand die ook een geschiedenis heeft, die ook ooit onder het hart gedragen is van zijn moeder. Een mens van vlees en bloed. En je stelt je zo voor dat die centurio in de omgeving de artsen heeft afgezocht. Is er iemand die zijn slaaf kan helpen, die hem kan genezen? Nee, tevergeefs, er lijkt niets aan te doen. Maar dan hoort hij dat Jezus Capernaum binnenkomt en meteen krijgt hij hoop. Zou Jezus dan niet bij machten zijn om een van zijn wondertekenen te doen aan zijn slaaf? Die verhalen doen de ronde immers. Maar ja, hoe krijgt hij het geregeld? Hoe kan hij het aan hem vragen? We zullen zo nog zien dat hij dat zelf niet wil doen. Maar er is wel een andere weg. De centurio gaat naar de oudste van de Joden, dat zijn de ouderlingen van de synagoge. En hij vraagt, willen jullie voor mij naar Jezus? Want mijn slaaf is ziek en dat gaat me aan het hart. Willen jullie hem vragen of hij hem kan genezen? En gemeente, weer denk je als je dat leest en je weet een beetje hoe de verhoudingen toen lagen. Nou, dat zullen die Joodse oudsten wel niet doen. Die zullen wel tegen die man zeggen, joh, wat denk jij wel? Jij bent de bezetter, jij bent de vijand. Je bent een heiden bovendien. Denk je dat wij voor jou naar Jezus gaan? Nooit. Maar nee. Het staat er heel anders. Ze gaan naar Jezus toe en wat doen ze? Ze smeken hem indringend. En ze zeggen, hij is het waard dat u dat voor hem doet, dat u zijn slaaf gezond maakt, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En dat is het tweede wat laat zien dat deze centurio iemand is met een warm hart. Hij draagt de inwoners van Capernaum, waar hij eigenlijk niks mee heeft, waar hij zich niet mee hoeft op te houden, hij draagt die inwoners een warm hart toe. En niet alleen hen, ook het volk Israël. En uit het feit dat hij zijn soldaten inzet bij de bouw van de plaatselijke synagoge en dat hij waarschijnlijk de boel ook nog gefinancierd heeft, daar blijkt wel uit hoe diep het bij die man zit. Hij heeft respect voor de godsdienst, ja, voor de God van Israël. En gemeente, dan kun je afvragen, wat zou hij daar nou van hebben geweten in de tijd dat hij daar gelegerd is, in Galilea? Wat heeft hij ervan van opgedaan? Heeft hij misschien wel hele gesprekken gevoerd met die oudsten van de synagoge? Zijn dat echt een soort van zijn vrienden geworden? Het zou allemaal kunnen, we weten het niet. Nou, hoe dan ook, gemeente, daar is wat geweest bij die man. De God van Israël is aan hem geopenbaard. En dat uit zich in dat hij zegt, jullie moeten een prachtige synagoge hebben daar in Capernaum. En dan zet ze soldaten aan het werk, dan zijn ze meteen dus van de straat. Ja, gemeente, dat is natuurlijk heel sterk hoe die oudsten dan denken als ze bij Jezus komen. Dit heeft hij nou allemaal voor ons gedaan. En Heer Jezus, nou moet u toch wel iets terug doen. De oudsten leggen aan Jezus voor, zo'n man is die. Dit is hij voor ons. Heer Jezus, hij is het waard dat u nu zijn verzoek inwilligt. En gemeente, dan hoor ik u als rechtgeaard, reformatorisch of reformeerd hervormd christen, hoe u dat dan zelf ook maar noemt, hoor ik u denken, ja, dat is niet waar het om gaat. Hè? En daar zal het dan vanmorgen in de preek ook wel naartoe gaan. Wij worden niet uit de werken gerechtvaardigd. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof. En inderdaad, dat is het evangelie. Maar zeg het nou niet te snel vanmorgen. Want aan Lucas 7 gaat Lucas 6 vooraf. Dat onderwijs wat Jezus gegeven heeft. En wat had Jezus nou net gezegd? Je kunt het nalezen in Lucas 6. Jezus had gezegd, heb je vijanden lief. Hij had gezegd, aan de vruchten herken je de boom. Als iemand goede vruchten voortbrengt, dan is het een goede boom. Als iemand slechte, kwade vruchten voortbrengt, dan is het een kwade boom, een slechte boom. En hij had gezegd, gemeente, het gaat erom dat je mijn woorden niet alleen hoort, maar ze ook doet. Als je ze ook doet, dan ben je als die wijze man die zijn huis niet op het zand bouwt, maar op de rots. Het gaat om de praktijk. Je kunt je mond vol hebben van de theorie, maar het gaat erom wat je doet. En dan loopt die Capernaum binnen en dan is daar die hoofdman. En dan is er dus iemand, ja, je zou zeggen, die er helemaal aan beantwoordt. Maar het is geen Jood, het is een heiden, een Romein. Hij heeft zijn vijanden lief. Hij heeft het volk Israël lief. En hij is niet maar een goede kerel omdat dat van hem gezegd wordt. Nee, je kunt het zien. Hij heeft een synagoge gebouwd. En hij neemt het voor zijn zieke slaaf op. Het zijn geen woorden, maar daden. En gemeente, zegt dan dus niet, ja, maar daar gaat het toch niet om in het geloof. Als u dat zou zeggen, dan doet u eigenlijk afbreuk aan Jezus' eigen onderwijs. Wat deze hoofdman laat zien in zijn leven, dat doet er wel degelijk toe. Daar gaat het wel degelijk om. Het doet er toe, gemeente, hoe u leeft. Het doet er toe wat de mensen van je zeggen. Wat ze aan je zien, wat ze van je horen, welke houding ze bij je opmerken. Of je hart koud is voor je naaste, of dat het warm is. Of je zakelijk omgaat met anderen, of dat je de mens ziet achter de dingen. Of er dingen zijn die je echt kunnen raken, waar je echt bewogen van wordt. Zoals een zieke slaaf. Of dat het je allemaal niks boeit. Dat het je allemaal niet raakt. Weet u, hoe is dat in jouw leven? Jezus heeft daarnet nog gezegd. Aan de vruchten kent men de boom. Wat voor vruchten zijn er? Is aan je doen en laten, je levenswandel en je levenshouding te merken dat de geest van Christus in u is. Dat zijn gezindheid al meer jouw gezindheid aan het worden is. Of leef je voor jezelf? Met de blik op je eigen belangen en je eigen doelen. Leef je als ieder ander in deze wereld die zonder God leeft? Dat kan toch niet? Als je de liefde en genade van Christus leert kennen. Als je de God van Israël leert kennen. Dan verandert er toch zeker wat. En ja, gemeente, dan moeten we vanmorgen natuurlijk ook dieper kijken. Want dan kom ik bij het tweede wat de hoofdman over zichzelf zegt. Het is een eenvoudige waarheid. Aan de vruchten ken je de boom. Iemand die leeft met Christus, dat laat zich zien. Dat blijkt uit handel en wandel. Maar dan gaat het natuurlijk wel om de boom. Dat is ook waar. Kijk, in die zin hebben die oudsten van de Joden geen gelijk. Als ze zeggen, u moet hem wel helpen, Heere Jezus, want hij is het waard. Ik zei al, ze denken vanuit het mechanisme van verdiensten. Van voor wat hoort wat. Maar gemeente, Jezus verwondert zich niet over alle goede daden die hoofdman gedaan heeft. Hij verwondert zich over iets anders. Die daden laten dat wel zien overigens. Zijn vruchten. Maar hij verwondert zich over de boom. Over het geloof. Het vertrouwen op hem. En daarbij ook dat je dan van jezelf weet dat je dat... Dat je Jezus' hulp en genade juist niet verdient en niet waard bent. Want dat is hoe die hoofdman er zelf in staat. Hij had de oudste erop uitgestuurd om aan Jezus te vragen om zijn dienaar te genezen. Maar als hij dan merkt dat Jezus met die hele menigte achter zich bij hem de straat inloopt. En dat Jezus van plan is om bij hem thuis aan te komen en zijn huis in te gaan. Dan weet hij niet hoe snel hij een paar vrienden moet zeggen. Jongens, jullie moeten zo gauw mogelijk naar Jezus toe en hou hem tegen. En ze zeggen het, Heere, doe geen moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. De oudsten zeggen, Jezus, u moet zeker komen, want hij is het waard. Zelf zegt hij, Heere, doe geen moeite. Ik ben het niet waard dat u bij mij in huis komt. Kijk, gemeente, dat is de houding die bij geloof hoort. Geloof heeft te maken met je verstand, je gevoel, je wil. Dat is wie wij mensen zijn. En in alle drie werkt de geest vernieuwend. Hij vernieuwt je wil. Nou, dat is bij die hoofdman gebeurd. Zijn wil, zijn verlangen blijkt uit wat hij doet en wat hij gedaan heeft. Uit dat warme hart van hem. En hoe zich dat laat zien. Maar ook zijn gevoel is vernieuwd. Hij kan geweldig medelijden hebben met die zieke slaaf. En ook hij voelt zichzelf onwaardig. Hij is nederig tegenover Jezus. Vol ontzag voor hem. Hij weet heel goed wat gezag inhoudt. Als centurio, soldaat, is hij erin getraind. Een meerdere, die moet je gewoon gehoorzamen. En daar vraag je verder niks van. Die heeft gezag over je. Hij weet, Jezus heeft gezag over mij. Dat weet hij. Zijn verstand is dus ook vernieuwd, zijn denken. Zo ligt het, zoals officieren in de mes, in de kantine, een eigen tafel hebben. Waar alleen de officieren aan zitten. Niet de gewone soldaten. Zo weet hij dat Jezus aan een andere, hogere tafel zit dan waar hij zit. Niet bij hem. En dat hij promotie heeft gemaakt ooit en centurio is geworden. Dat hij toch maar mooi die synagoge voor elkaar heeft gemaakt. Dat hij het voor zijn slaaf opneemt, gemeente. Het legt allemaal geen enkel gewicht voor hem in de schaal. Hij is het niet waard. En vermoedelijk weet hij, heiden ook. En ik hoor er eigenlijk ook helemaal niet bij. Deze Jezus. Hij zou zomaar die Messias kunnen zijn. Waar de Joden het steeds over hebben en waar hun geschriften van getuigen. Want wat hij zegt en wat hij doet, dat is van een andere rang. Dat is van de allerhoogste rang. Daar kan hij niet bij. Hoger, groter, zelfs bijzonderder dan zijn opdrachtgever, de keizer in Rome. Jezus is Heer, Kyrios. Hij zou het bijna zeggen. En ik, zo weet deze centurio, ik hoor er niet bij. Hij kan toch nooit mijn Kyrios zijn? Mijn Here, mijn koning, hij is toch zeker de verlosser voor Israël? Ik, centurio heiden, moet het doen met Augustus en waarschijnlijk op dit moment met Tiberius. Die is keizer. Ja, zo denkt hij. Ik sta er buiten. Ik ben het niet waard. Maar ziet u de tegenstelling? Tegengesteld aan wat de oudsten zeiden, maar ook hoe zij denken. Zij vinden dat die man toch heel wat heeft om aan Jezus aan te bieden en in heel wat gewicht in de schaal legt. Hij zegt, nee, ik heb niks. Ik ben het niet waard. En daarom, gemeente, het enige wat hij van Jezus verlangt is dat hij maar één woord zou spreken. Zoals hij zelfs zijn soldaten commandeert. Ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En ik heb zelf ook weer anderen onder mij. Ik heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn dienaar doe dat en hij doet het. Kijk gemeente, die hoofdman die vraagt Jezus dus om een gunst. En een gunst dat is genade. Zoals je in het leger aan een hooggeplaatste alleen maar om een gunst kunt vragen. En dat durf je bijna niet te doen. Want het is out of your league. Het is te hoog gegrepen. Maar dat je dan toch de stoute schoenen aantrekt. Zo weet deze hoofdman zich onder Jezus gezag geplaatst. En hij vraagt hem om een gunst. Eén commando. Eén woord. Word genezen. In het Grieks is het één woord. En dan zal zijn slaaf toch genezen zijn. Kijk gemeente, dat is nou geloof. Is dat hoe u Jezus ook ziet. Gemeente, als wij naar hem toe gaan in ons gebed, hebben we vaak heel wat te bidden. Heel wat te wensen ook. Maar we vragen om een gunst. Hij is van een andere orde immers. Een andere rang dan wij. wij zijn zondaar. We hebben God verlaten. En Hij, Jezus, is volkomen heilig, volkomen goed, vol van majesteit en kracht. Hij is de Zoon van God. En zouden wij dan met onze menselijke dingen en dingetjes kunnen zeggen, u moet het wel doen, want wij zijn het waard? Ja, dat zeg je misschien over een ander. Over een ander kun je soms zeggen, denken, ja, die is zo vol van God, die moet wel een hele hoop zegen van hem krijgen. Of dat je het in de negatieve vorm zegt, dat komt denk ik vaker voor. Dan zeggen we, wat die allemaal meemaakt, wat die allemaal te lijden heeft, vreselijk. En het is ook gewoon niet eerlijk, zeggen we erachteraan. Het is niet rechtvaardig. Het is toch zo'n fijne kerel, zo'n goede meid. Dat is eigenlijk de negatieve vorm van hetzelfde. Dat je eigenlijk vindt, die ander is zoveel ellende niet waard. Maar gemeente, deze hoofdman gaat ons erin voor dat het zo niet is. Heer Jezus is niets aan u en mij verplicht. Zoals de Vader, zijn Vader, ook niets aan ons verplicht was toen hij zijn Zoon zond en hem op het kruis van Golgotha gaf als een offer tot verzoening van al je zonden. En dat is maar goed ook. Want dan blijft genade genade. En dan kan liefde ook echt liefde zijn. Onbegrijpelijk. Niet na te rekenen. Niet passend in een systeem van beoordeling, van tellen en wegen. Heb je het nou verdiend of ook nog niet? Heb je genoeg gedaan om de wederdienst van God te kunnen vragen? Nee, gemeente. Zo hoeft het niet, zo kan het niet. Het enige wat ertoe doet is geloof. Geloof dat zich aan de buitenkant laat zien in wat je doet en wat je laat, in daden van liefde en ontferming, in warmhartigheid, in barmhartigheid. Maar dat kan er alleen zijn en alleen komen als je beseft hoe groot Gods liefde voor u en voor mij is. Hoe groot die is, Jezus, in zijn liefde en ontferming, hoe anders hij is dan dat wij zijn. Want dan kom ik bij het derde. Wat Jezus dan over die hoofdman zegt. Dat noemt Jezus nou een groot geloof. Dat is het nou wat hem verwondert. Dat deze heiden hem zo ziet en kent. Ik zei al, dat betekent niet dat Jezus het niet voor mogelijk had gehouden dat dit er bij iemand zou kunnen zijn, bij die hoofdman zou kunnen zijn. Nee, die verwondering van Jezus, die zit hem er hierin, dat het hem om een heiden gaat. Die meer in hem ziet dan de meeste Joden. Want de hoofdman erkent Jezus als de allerhoogste in rang. Dat is zijn manier van spreken. Hij is de koning van het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God waarin het er niet om gaat om al die dingen die wij als mensen van belang achten. Het gaat om heel andere waarden. Het gaat om een geestelijk koninkrijk dat niet van deze wereld is, maar dat bij God vandaan gevestigd wordt. Een koninkrijk dat geen landen verovert. Dat harten verovert. Een koninkrijk waarin de minsten de meesten zullen zijn. Waarin vernederd wordt wie zich verhoogt. En waarin verhoogd wordt wie zich vernedert. Een koninkrijk waarin de koning absolute macht heeft. En hij het inderdaad tegen mensen kan zeggen, ga en dan moet je gaan. Kom en dan moet je komen. En hij kan het zelfs tegen kwade machten zeggen. Van ziekte, pijn en dood. Ga. En ze moeten wijken. En gemeente Jezus gaat het zeggen. Tegen de dood. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Je bent hem kwijt. Want hij, Jezus, gaat ziekte, pijn en dood overwinnen. En hij zal onnoemelijk lijden. En dan sterven aan het kruis. Maar ook opstaan op de derde dag. En gemeente, deze hoofdman die ziet dat in Jezus. Die gelooft in hem, die vertrouwt hem. En met schroom en grote voorzichtigheid zegt hij het. Mag ik alstublieft een gunst van u vragen? Ja, niet voor mezelf, maar voor mijn knecht. Spreek hier slechts één woord. En mijn dienaar zal genezen zijn. Ja, gemeente, dan heb je dus aan één woord genoeg. Dan is dat ene woordje genoeg. Zoals Paulus het later schrijft. Hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor jou, Paulus, genoeg. Gemeente, de grootte van je geloof wordt niet afgemeten aan de hoeveelheid goede werken die je doet en gedaan hebt. Het wordt afgemeten aan de leegte van je handen en de verwachting die je hebt van hem. En eenmaal maakt hij je handen helemaal vol. Als hij komt en we hem zullen zien, dan vult hij het helemaal. Nu is er bij ons nog zoveel tekort. En dat herinnert je eraan, ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak zou komen, dat hij in mijn huis zou wonen, dat hij hier in de gemeente onder het dak van dit godshuis zou willen wonen en werken. Ik ben het niet waard dat hij ook mijn hart door zijn woord en geest verovert en vernieuwt. Maar dat hij het toch doet, dat hij het toch wil, dat is alleen maar liefde. Dat is iets waar wij ons dan weer over verwonderen mogen en moeten. En gemeente, wat zou het nou heerlijk zijn als hij na vanmorgen zich ook over u en jou verwondert. Omdat hij bij je een geloof ontdekt. Zo groot, zo vast, zo gericht op hem. En misschien zegt u meteen wel, nou dat heb ik niet. Dat gaat hij van mij niet zeggen. Mijn geloof is maar zo klein. Peter, wilt u het oordeel dan aan hem overlaten? Als je hoog op zou geven van je geloof, dan wordt het in de weegschaal van God juist te licht bevonden. Verwacht het net als die hoofdman voor alles in je leven nu en voor je eeuwige toekomst ook. Alleen van Christus. Spreek, Here, één woord. Uw machtswoord. Uw commando. Dan zal mijn knecht genezen zijn. Dan zal ik vergeven zijn. Dan zal ik erbij mogen horen. Tot in eeuwigheid. En hij zegt het. Hij verkondigt het. Genade. Vergeving, verzoening, liefde, om Christus wil. Ja, als je het dan niet zegt, als je dan niet zegt, zeg maar één woord, Heere Jezus, dat is voor mij genoeg, dan heb je niets. Dan is er geen hel, geen toekomst. Dan is er alleen die dood, die hel. Maar zeg het dan mee, zing het mee. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar daarom wacht op de Heer. God vruchtenschaar, houd moed. Want hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we verwachten van u maar één woord. Wilt u het spreken ook in ons leven? Wilt u het zeggen? Genade. Vrede. Heren, we hebben dat nodig. Voor dit leven en ook voor het sterven. Dat u zo komt met dat ene woord. Dat u komt met uzelf, Heere Jezus. En u bent gekomen naar deze wereld. En u heeft uw woorden gesproken, het onderwijs. En het was geen onderwijs dat ons opdrachten geeft. Dat ons laat slaven en werken. Nee, u kwam om de wil van uw Vader te doen. En u kwam om te sterven aan het kruis. Opdat u zou zeggen, geloof alleen, verwacht het maar van mij. Heere, u heeft alles volbracht en we prijzen u, we loven u, Heere Jezus, om wie u bent. U bent zo hoog, zo groot en vol van majesteit en macht. En Heere, dan beseffen wij hoezeer u ons niets verplicht bent. En wij het niet waard zijn dat we u zouden ontvangen, dat we uw genade zouden ontvangen. En dat u ons lief zou hebben. Heren, we danken u dat u ons laat verkondigen vanmorgen. Dat u toch zo bent. Dat u de koning bent. Die juist het nederige zoekt. En u zult het verhogen. Heren, als we dan vol zijn van de dingen van onszelf. Als wij geneigd zijn om onszelf toch wel op een bepaald voetstuk te plaatsen. Als we vol tevredenheid kunnen kijken en kunnen denken aan datgene wat wij voor u doen. En voor uw koninkrijk doen, voor de kerk doen. Heren, breng ons daarvan af, verander ons dan, vernieuw ons dan. Zodat die geest die ook in de hoofdman was, ook in ons mag komen. Die zegt, ik ben het niet waard, maar spreek maar één woord, Heere Jezus. Heere, wilt u ons dat geloof geven, want dan wordt u op het hoogst geëerd. Dan gaat het om u. Wij danken u voor uw woord van vanmorgen. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Wilt u ons als gemeente ook vanmiddag samenbrengen? Zegent u dominee Mulder die dan uw woord mag bedienen? Heere, geef ons een goede zondag. Deze dag mogen we heiligen apart zetten tot uw eer en ook om uit te rusten van ons werk en tot rust te komen bij u aan uw voeten. Heere, geef dat we het mogen ontvangen en ervaren vandaag ook weer als een kostbaar geschenk. Zegent u ons zo. Samen met allen die om ons heen zijn. En als we straks naar huis gaan en we komen in een leeg huis, Heren, weest u er dan bij. En geef dat we dan in u onze steun en houvast mogen vinden. Hoort u naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen als ons laatste lied zingen, Psalm 35, en daarvan het 13e vers. Daarheen in vrede ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.